Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze avonddienst in de Pauluskerk. In het welkom betrekken wij ook allen die thuis deze dienst nu of later met ons meebeleven en die als gast vanavond in ons midden zijn. De voorganger vanavond is dominee Scholte de Jong, predikant van de Westerkerk hier in Gouda. De organist is de heer Dick den Hertog. Vanochtend zijn de bloemen als bemoediging en groet van de gemeente bij Henk de Vries gebracht. Er wordt ook een kaart gestuurd naar mevrouw Luitjes, die tijdelijk in de Brede Hendrik in Lekkerkerk verblijft. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 16, vers 1 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft aan het verbond dat hij met ons sloot. Amen. U mag gaan zitten. We zingen nog even verder uit Psalm 16, maar dan met lied 16b. Behoed mij, o God, ik vertrouw op u. Het is een lied uit Terzee dat je heel meditatief kunt zingen. We zingen het 3 keer. Laten we samen bidden. Lieve God, zo komen we bij u vanavond opnieuw in uw huis, of misschien voor het eerst vandaag, op deze lichte, zonnige, warme dag. En we komen bij u omdat we verlangen even bij u te schuilen, dat u onze schuilplaats bent. En dat u ons behoedt en bewaart, dat we bij u veilig zijn. En dat u onze vreugde bent. En dat is ook ons gebed nu we de Bijbel open doen en lezen. Geef dat ons hart vreugde mag vinden in wat daar geschreven staat. In het getuigenis van mensen van lang geleden en ver weg. Dat toch tot ons komt, door alle tijden heen. Geef dat we ook hier en nu vandaag iets van u mogen horen, bemoedigd mogen worden, een nieuwe weg vinden. Geef ons goede moed, nieuwe kracht en een vrolijk hart, om Christus wil. Amen. We lezen vanavond een gedeelte uit de profeet Jeremia, Jeremia 29... de versen 1 tot en met 14. En daarna zingen we van lied 713 de versen 1, 2 en 3. En na de tweede schriftlezing vers 4 en 5. Het is een beetje een herfstlied. In het liedboek staat dat er geloof ik bij. Of iets van voltooiing of zoiets staat er onderaan. Maar het gaat ook over ballingschap. En de tekst die we lezen is een brief van Jeremia die hij stuurt naar de mensen die afgevoerd zijn, gedeporteerd zijn vanuit Jeruzalem. Ik dacht, dat past eigenlijk wel heel goed en daarom zingen we het vanavond ook helemaal. Jeremia 29 vanaf vers 1. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja en de koningin moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de handwerkslieden en smeden al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hen bezorgen door Elaza, de zoon van Safan, en Gemaja, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga erin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer, en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verdreven heb, spreekt de Heer, en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Tot zover deze schriftlezing.
Thank you.
De tweede lezing is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 8, de versen 18 tot en met 28. En daarna zingen we couplet 4 en 5. Paulus schrijft: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barens weeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn wij gered. Als wij echter nu al zouden zien waarop wij hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Tot zover. Zalig zijn wij als wij het woord van God horen en het in ons hart bewaren. Amen. Na de verkondiging zingen we lied 976, Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Boven deze preek heb ik geschreven: moed voor de toekomst en moed voor de wereld. Ik heb eigenlijk niet de gewoonte om titels boven preken te zetten, maar die zin die bleef steeds zo een beetje bij me hangen. En ik dacht, ja, dat is volgens mij de bedoeling van deze tekst, van de preek. Moed voor de toekomst, moed voor de wereld. Jeremia schrijft een brief vanuit Jeruzalem aan de ballingen in Babel. De ballingen, dat zijn Joodse mensen uit Jeruzalem die gedeporteerd zijn door koning Nebukadnezar, nadat hij Jeruzalem had veroverd en bezet. Hij lijfde Juda in als een provincie van het Babylonische Rijk, installeert een vazalkoning, een marionet, Zedekia, op de troon in Jeruzalem. En hij voert de kern van de samenleving, de mensen waar een samenleving op draait, weg naar Babel. En niet alleen veel goed opgeleide jonge mensen, zoals bijvoorbeeld Daniel en zijn vrienden, uit dat verhaal van Daniel en de vrienden in de leeuwenkuil en zo. Maar ook hoge ambtenaren, het koninklijk huis, de hofprofeten en, zegt Jeremia, alle smeden en wapenmakers. Elke gedachte aan een gewapende opstand stuit daardoor niet alleen op de harde hand van de Babylonische macht, maar ook op een gebrek aan middelen. En een rest van de bevolking blijft achter in Jeruzalem, waaronder Jeremia. En Jeremia heeft in de jaren die aan de ballingschap vooraf gingen zichzelf niet erg populair gemaakt bij de bestuurders en de beleidsmakers, de opinion makers en de influencers. Keer op keer heeft hij gewaarschuwd tegen de in zijn ogen roekeloze nationale politiek, nationalistische politiek van de koning en zijn adviseurs. En hij heeft daarmee het verwijt op zich geladen een zwartkijker te zijn, een pessimist of zelfs een landverrader. We stellen ons Jeremia vaak voor als een oude, moedeloze, beetje depressief overkomende man. En dat komt denk ik doordat er een beroemd schilderij is van Rembrandt, waarin je Jeremia zo in elkaar ziet zitten tegen de puinhopen van Jeruzalem, met zijn hand onder zijn hoofd. En dan is het ook inderdaad een oude man geworden. Om hem heen al dat gouden vaatwerk en achter hem die brandende tempel. Een man die een en al treurigheid is. De naam Jeremia is ook een ander woord geworden voor jeremiëren, voor klagen. Maar dat beeld zet ons wel een beetje op het verkeerde been. Want in het jaar van de ballingschap is Jeremia 64 jaar en hij is dan al 40 jaar profeet. Dat betekent dat hij al heel jong is begonnen. Op zijn 24ste ontving hij een regelrechte roeping van God om als profeet voor God te gaan werken en te gaan optreden. En dat lag helemaal niet voor de hand, want een roeping tot priester lag eigenlijk veel meer voor de hand. Jeremia komt uit een priesterfamilie, een belangrijke familie ook nog. En zijn vader was een tijdje hoge priester in Jeruzalem. En voor Jeremia kwam die roeping tot profeet dan ook als een schok. En in eerste instantie doet hij een stap achteruit en schrikt hij ervoor terug. Een profeet heeft ook een heel ander soort roeping dan een priester. Voor priester zijn er min of meer vaste opleidingseisen, examens, tentamens, bepaalde competenties. Je kon dat echt leren. En voor profeet is dat er allemaal niet. En profeten zijn daardoor ook vaak een beetje eenzame figuren. Een beetje onaangepast misschien. Altijd net een beetje buiten de orde. Hun werk bestaat uit opsnuiven wat er in de samenleving en de politiek speelt. Uit kritische columns schrijven, uit liederen schrijven, uit optreden, je stem laten horen, demonstraties houden, de dingen bij hun naam noemen. Profeten zaten nergens in een kerkenraad of tempelbestuur. En ze hoorden bij de mensen die juist vaak kritiek hadden op de bestuurders. Nou zijn er ook wel hofprofeten, En dat zijn mensen die in dienst zijn genomen door de koning om een beetje te controleren wat er over de koning gezegd wordt. He, betaald door het hof helpen ze de koning bij visieontwikkeling en verdedigen ze de koning in confrontaties. In de ogen van een profeet als Jeremia waren dat valse profeten, leugenprofeten. En ze werden betaald om recht te praten wat krom is, spindokters, zouden wij misschien zeggen. Onder hen had Jeremia geen vrienden. Integendeel, een aantal keren belandde Jeremia door hun toedoen in de gevangenis en meer dan eens werd zijn leven bedreigd. Hoe dan ook, Jeremia heeft wel gelijk gekregen. En dat is niet een gelijk om vrolijk van te worden. En dat is hij dan ook niet. Maar hij weigert alleen maar positieve dingen te roepen, omdat de mensen dat nu eenmaal graag willen horen. En tegelijk vergeet hij de mensen in Babel niet en heeft hij ook een hoopvolle boodschap voor de mensen die weggevoerd zijn. Namens God schrijft hij een brief en geeft die mee als er vanuit Jeruzalem een delegatie naar Babel gaat. En de grote vraag die onder die brief ligt is, hoe moet je nou eigenlijk leven in ballingschap? Hoe lang gaat het duren? En moet je dan gericht zijn op terugkeer, op waar je vandaan komt, op wat je kwijt bent, op wie je bent of was? Of moet je gericht zijn op verandering van de situatie, op herstel? Of is de toekomst nog onzekerder, donkerder? Moet je gericht zijn op de plek waar je nu bent? Het is een hele praktische vraag. Hoe moet je leven in een wereld die verkeerd is, in een situatie die niet goed is? Goed leven in een verkeerde wereld. Er was een filosoof, vlak na de oorlog, een Joodse filosoof, Adorno, die deze vraag een soort klassieke vraag heeft gemaakt. En het gaat om richtiges leben im falschen, zegt hij dan. Om goed leven in een verkeerde wereld. Kan dat eigenlijk wel? Hij was vlak voor de oorlog gevlucht naar Amerika. Hij had daar de opkomst ook van het kapitalisme meegemaakt. En tegelijk, alles wat er in Europa gebeurde, keerde daar ook naar terug. En vlak na de oorlog, bekijk dat kritisch. Is het mogelijk om goed te leven in een fundamenteel verkeerde wereld? Kun je daarin trouw blijven aan jezelf, aan je geschiedenis, je cultuur? Of moet je alles opgeven? De ballingen, de mensen in Babel, leven tussen twee uitersten, lijkt het. Enerzijds zijn er die hofprofeten die meegevoerd zijn met die hele hofhouding naar Babel en die gericht zijn op Jeruzalem. Dat wil zeggen die de mensen valse hoop geven en die de hele tijd tegen ze zeggen, komt goed, nog even. God staat aan onze kant, binnenkort gaan we terug, omdat de mensen dat graag willen horen. Aan de andere kant beginnen mensen er het beste van te maken. Gaan op in de samenleving van Babel, pakken hun kansen en beginnen een nieuw leven. Wat is goed? Kun je het ooit wel goed doen in zo'n situatie? De vraag die daaronder ligt, is het mogelijk om goed te leven in een fundamenteel verkeerde wereld, samenleving of situatie, is denk ik een vraag die je als gelovigen en als mensen in de kerk heel goed kunnen meevoelen. Is dit leven, is deze wereld alles wat er is? En hoe ga je om met wat je ziet aan verkeerde dingen? Zit de wereld niet fundamenteel verkeerd in elkaar? En soms ook heel persoonlijk, misschien leef je wel in een situatie waarvan je denkt, er klopt van alles niet aan. Maar het is nu een keer de situatie waar ik in ben en waar ik het mee moet doen. Veel mensen, merk ik, zijn somber over de toekomst. Soms zijn dat oudere mensen. Het is niet langer zo dat je kinderen het automatisch beter krijgen, beter hebben dan jijzelf. Maar ook veel jonge mensen. In wat voor wereld groei je op? Wat voor samenleving komt straks naar je toe? Wat wordt er straks van je verwacht? Wat zal de toekomst brengen? En is er wel een toekomst? Het is duidelijk, denk ik, dat we voor grote problemen staan in onze wereld, maar ook hier in ons eigen land. En dat degenen die het nu voor het zeggen hebben, ons weinig aanleiding voor optimisme geven. Hoe je er ook tegenaan kijkt, wat je ook stemt misschien, wat je positie ook is. Ik ben nog niemand tegengekomen die nou echt vrolijk is. En erg optimistisch naar kijkt. En dan is de kerk ook nog eens niet altijd een vanzelfsprekende tegenhanger. Ook daar somberen we soms over de toekomst. Terwijl de kerk geroepen is om een contrastgemeenschap te zijn. En een vindplaats van hoop. Het is toch de slagzin van de protestantse kerk in Nederland. Als je de website opzoekt of wel eens post krijgt op dat postpapier van de PKN. Vindplaats van geloof, hoop en liefde staat er dan onder. Vindplaats van geloof, hoop en liefde. Zijn we dat? Hoe vind je in die wereld en jouw situatie en met dat toekomstperspectief je weg als gelovige, als mens die met God wil leven? Als mens die Jezus wil volgen? Als mens die verlangt naar Gods nieuwe wereld? Nou, Jeremia wijst een derde weg. Tussen dat valse optimisme door. Naast dat valse optimisme en het fatalisme, je kunt er toch niks aan doen, het is wat het is. Wijst Jeremia de weg van de hoop. Geen escape in valse vroomheid of optimisme. Maar ook geen fatalistisch negatief je afwenden van de wereld. Hij zegt, zoek de vrede van de stad en haar voorspoed, waarheen ik jullie in ballingschap heb laten voeren. En bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede, in haar voorspoed zal ook jullie vrede gelegen zijn. En ik zeg maar gelijk bij, met die stad bedoelt hij natuurlijk Babel, maar je zou ook kunnen invullen de hele bewoonde wereld. Als in de Bijbel over de stad gaat, dan gaat het over de samenleving, over wij, hoe we het samen doen. Zoek de vrede van de stad en bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede zal jullie vrede gelegen zijn. In dat vers hoor je iets van de duiding, de betekenis die Jeremia aan die ballingschap geeft. God heeft het volk naar Babel gevoerd met als doel dat het volk voor Babel zou bidden tot hem. Het volk wordt opgeroepen om te bidden voor de vijand. Misschien niet voor Nebukadnezar persoonlijk gelijk, maar wel voor de samenleving waarvan ze tegen wil en dank deel uitmaken. Bij dat eerste blijf je onwillekeurig nog wel even haken. En God die zegt, ik heb jullie weg laten voeren. Ja, het gaat dus blijkbaar niet buiten God om. Die ramp die over dat volk is gekomen. Dat kan best moeilijke vragen bij ons oproepen. En dat deed het toen ook trouwens. Is het Gods wil dat we hier zijn? Is het onze eigen schuld? Is het een oordeel, een straf? Gaat God zo met mensen om? Hebben we het over onszelf afgeroepen? En vragen die wij, denk ik, soms ook wel eens hebben bij alles wat er in de wereld gebeurt, in onze tijd of in ons eigen leven of in de kerk. En die woorden oordeel en straf schrikken ons vaak af. Het is natuurlijk niet een populair onderwerp, zeker niet als je op een warme zondagavond nog even in de kerk gaat zitten. Dan hoop je misschien op een bemoedigender woord. Maar weet je, als je die woorden ziet en leest in de Bijbel, dan geven ze in ieder geval een heel duidelijk fundamenteel signaal af. Een fundamentele basisintuïtie. Dat dit niet goed is. Dat dit niet de bedoeling is. Dat dit het tegendeel is van wat God heeft bedoeld. En die basisintuïtie, dat signaal is heel belangrijk. Dat wij voelen, dit is niet oké. Dit is niet zoals het zou moeten zijn. Je kunt het daarom ook positiever zien. Dat het volk daar is, dat zij daar zijn en dat trouwens wij hier zijn in ons land, in onze samenleving, in onze kerk, in onze situatie. Ja, dat gaat niet buiten God om. Hij heeft ons hier gebracht en hier geplaatst. En het doel is dus niet dat we zo snel mogelijk uit de situatie wegkomen. Maar dat we in deze situatie bidden voor de stad, voor wat haar vrede dient. Let op, hè, niet bidden in de stad. En zo is deze tekst soms ook wel uitgelegd, dat je in alle situaties waarin je bent, of in alle tijden, in de oorlog of in een plek, dat je denkt, ja, we bidden natuurlijk altijd. He, waar we ook zijn, bidden wij tot God. Dat is bidden in de stad. Maar het gaat om bidden voor de stad. He, en niet zo snel mogelijk uit weg willen raken. Niet denken, ik wil er zo min mogelijk mee te maken hebben. Niet denken, nou, ik trek me terug in mijn eigen veilige wereld. Maar juist daar zijn. En geloof is niet alleen iets van onszelf of voor onszelf. Maar heeft betrekking op onze samenleving. Op onze omgeving, onze situatie, onze tijd. In het Nieuwe Testament lezen we, hè, we zijn niet in de wereld, we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Ik denk dat veel van ons die tekst misschien nog wel eens uit je hoofd hebben geleerd vroeger, we in ieder geval heel goed kennen. Jezus zegt dat ergens. Zij zijn in de wereld, maar niet van de wereld. En bij Jeremia is dat, ze zijn in de wereld en dus voor de wereld. En zoek de vrede van de stad, dat is, zoek het welzijn, het geluk, de bloei van de samenleving, van de mensen waarmee je leeft, waarin je leeft. Jeremia keert zich dus tegen vals optimisme en ook valse vroomheid. Tegen de positieve alternative facts van de leugenprofeten. Hij keert zich tegen de profeten en waarzeggers die een al te optimistische boodschap verkondigen. De profeten die de mensen vrede, vrede beloven. Dat deden ze trouwens ook al voordat die hele ballingschap over ze kwam. Ze hebben de hele tijd gezegd, ook nog in Juda en in Jeruzalem, nee, nee, komt goed, vrede, vrede. Terwijl er geen vrede was. En nu beloven ze het volk blijkbaar een snelle versoepeling van de Babylonische maatregelen. Jeremia zegt het heel direct. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Ontkennen van de waarheid, van de realiteit, wil zich nog wel eens hullen in een vroom en religieus gewaad. Als we maar hard bidden, als we maar toegewijd zijn, God kan toch alles doen. En misschien hebben we volgende week wel een opwekking. Het komt allemaal goed. Maar echte hoop begint met het onder ogen zien van de waarheid. Van de situatie zoals die is. Hoe hard die ook is. Al het andere is illusie, boerenbedrog of populisme. Welke naam je er ook maar aan wilt geven. Jeremia noemt het gewoon leugen. Het is een harde boodschap, want hij zegt, ja, er komt wel een einde aan de ballingschap, maar pas over 70 jaar. Ja, dat is hoeveel? 2 generaties... In onze tijd een mensenleven, in de tijd van Jeremia misschien toch iets meer. Het is natuurlijk ook een symbolisch getal, het is in ieder geval een volheid. En het is in ieder geval meer dan de 40 jaar in de woestijn. En bijna een dubbel deel. Je kunt er dus niet op wachten. Je kunt je niet onttrekken aan het leven nu. Je moet het juist voluit leven, zegt Jeremia. En daar ligt de toekomst die God voor ons en voor de wereld wil, een hoopvolle toekomst. Er is hier geen ruimte voor ongegrond optimisme, voor geloven als escape, en geloven voor je eigen goede gevoel. Voor geloof vanuit een soort therapeutisch perspectief. Het helpt, je steunt, het steunt, je kunt erop terugvallen, enzovoort. Dat is ook zo natuurlijk, of soms is dat zo. Maar het daagt je ook uit, geloof daagt je ook uit. Het brengt je op onverwachte en verrassende plaatsen. En het brengt je niet altijd uit een moeilijke situatie. Geloven lost helemaal niet zomaar alles op. Het bezorgt je er eerder vragen bij. Maar tegelijk is er ook geen plaats voor een al te makkelijke afkeer van de wereld. Zo van, er deugt niks van, het komt nooit meer goed. Deze wereld gaat straks gewoon met 1 grote zwaai in de prullenbak. En dan begint de Heere God overnieuw. Dat klinkt trouwens ook, ja, dat is soms misschien cynisch. Of In sommige geloofstradities klinkt dat ook heel vroom. Er deugt allemaal niks van, het is allemaal verkeerd, het komt nooit meer goed. Ja, het resultaat is in ieder geval hetzelfde. Hè? Ook een naar binnen gericht en op jezelf gericht geloof. Het is de keuze voor een isolement, voor jezelf opsluiten in je tegencultuur. En net zo goed geloof als alternatieve werkelijkheid. Maar de weg van God is een weg daartussenin. Een weg van hoop. Kijk, ook als er geen optimisme is, is er hoop. Hoop is het goede doen omdat het goed is. Het goede doen omdat je erop vertrouwt dat het zinvol is, onafhankelijk van het resultaat. Omdat het van God is. Omdat daarmee en daardoor God aanwezig is in deze wereld. En het koninkrijk baanbreekt, soms maar een klein beetje, maar een klein stukje. Maar God laat zich vinden in deze wereld en in deze tijd en bij deze mensen. En dat zegt hij ook bij Jeremia. Ik zal me laten vinden als jullie me zoeken. En daarom zegt Jeremia, plant tuinen. Bouw huizen. Ga relaties aan, verbind je. Sticht een gezin. Sla je wortels uit. Bouw een thuis. En stel niet uit, maar leef. Verbind je met de plek waar je woont, met de tijd waarin je leeft. Want dat is de tijd en de plek waarin je geroepen bent en waarvoor je geroepen bent. Niet voor een perfect straks, maar voor het imperfecte nu. De weg van de hoop is de weg van de vrede, van de shalom. En van heel maken wat stuk is. Van recht zetten wat misgaat en daar je stem aan geven. Dat geeft een heel concrete betrokkenheid. Dat gaat over het hier en nu, dat gaat over ons zoals we leven, dat gaat over de straat waarin je woont en de mensen die bij je horen. Het bepaalt waar je je tijd en je energie in steekt, waar je voor de straat op gaat en waar je je druk over maakt. Waarover je praat met elkaar en waarover je een vraag stelt aan een ander. En daarom mag je erop vertrouwen dat God het goede wil voor de wereld, voor de aarde, voor de geschiedenis, voor de mensen, voor ons en dus ook voor jou. En hij roept ons om dat te zoeken wat die toekomst dient. Plant tuinen, bouw huizen, sticht een gezin, sla je wortels uit, bouw een thuis. Wat moeilijk voor die mensen in Babel. Moeilijk, hè, voor ballingen, voor gedeporteerde mensen, voor vreemdelingen. Het zet ons ook gelijk, misschien is een beetje een zijlijn, maar ik dacht dat het zet ons misschien ook gelijk aan het denken over hoe wij als samenleving omgaan met vreemdelingen. En nodigen we hen ook uit om hier hun thuis te maken, om zich te verbinden en een toekomst op te bouwen. Dat is wel wat vrede dient. Over die spanning van het leven in een verkeerde wereld schrijft ook Paulus in Romeinen 8. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt, zegt hij. Het is een tekst die vaak gebruikt is om te zeggen dat je het lijden wat je in je leven overkomt dapper moet dragen, omdat God er wel een bedoeling mee zal hebben. Maar zo simpel is het eigenlijk niet. Het is heel duidelijk dat sommige dingen niet zijn zoals wat ze zouden moeten zijn. En dan zijn ze niet stiekem toch goed of zo, in een of andere kronkel in Gods gedachten. Nee, zo heeft God het niet bedoeld. En we zijn ook geroepen om nee te zeggen, om nee te blijven zeggen. Zo niet. Want juist dat roept verlangen op. Juist dat is wat we in gebed voor God brengen. En juist dat roept ook die inzet wakker, de betrokkenheid bij wat er nu is. In deze tekst schrijft Paulus over de schepping die zucht en verlangt naar het openbaar worden, het zichtbaar en merkbaar worden van wie kinderen van God zijn. En hij zegt het nu lijkt zinloos, lijkt aan de zinloosheid onderworpen. Maar het verlangen is er al. Dat wil zeggen de wetenschap, de overtuiging, de basisintuïtie, dat dit niet is waarvoor wij bedoeld zijn. Het is een zich je uitstrekken naar de werkelijkheid van God. En daarin staan wij biddend. En soms als we niet weten wat we moeten bidden, zuchtend, meelijdend, meezuchtend. En zoals de geest, schrijft Paulus, met ons meelijdt en meezucht. Al die dingen waar je wel eens over zucht. Even denken, heb je vandaag al ergens over gezucht? Over de warmte, over kinderen die niet meewerken, over eten dat niet lukt, over dingen die je nog moet, over je agenda. En morgen, als je zucht, denk dan eens aan deze zin, dat de geest in ons zucht. En als wij niet weten wat we moeten bidden, dat de geest in ons bidt. En misschien zou ons zuchten, ook al is het uit irritatie of ergernis of chagrijn, ook een mooi aanknopingspunt zijn om te denken, Heere God, Heilige Geest, en wat is mijn gebed? Wat kan ik bidden als ik zo loop te zuchten? En in die zin kan Paulus dan dus ook zeggen dat alle dingen meewerken ten goede. Alles doet mee, alles is erin betrokken, betekent dat. En niet dat alle dingen in zichzelf goed zijn, sommige dingen zijn niet goed. En maar alles in deze wereld, alle mensen, heel de schepping, alles doet mee. Alles is erin betrokken. En in dat proces van God om de wereld te herscheppen, heeft hij alles op het oog. Niks is te groot en niks is te klein. Het vertrouwen dat deze wereld in Gods hand ligt. En tegelijk heel hard roepen om alles wat nog niet goed is. Die twee dingen horen bij elkaar. In het leven met God. In de roeping van die profeet Jeremia. En in het leven waartoe hij die ballingen, die mensen in Babel oproept. Ons leven is in de hand van God, ook als het lang duurt. En tegelijk roepen wij, zoeken wij, om God te vinden. In die spanning leven wij. Maar altijd met de hoop van de toekomst van God. En daarom leven wij, planten wij tuinen, bouwen we huizen, stichten we gezinnen, verbinden wij ons aan elkaar en aan de mensen om ons heen. Die hoop helpt ons om te bidden voor onze stad, voor de wereld waarin we leven. En die helpt ons ook om onze plek in te nemen. Om concreet en betrokken te zoeken naar wat de vrede en daarmee ook onze vrede dient. Het dringt ons om het goede te doen, omdat het goed is, omdat het van God is en omdat God goed is. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen mogen wij vanavond ons geloof belijden. En ik wil u daarvoor vragen om te gaan staan. Ik weet niet of u gewend bent om de tekst hardop met mij mee te zeggen. Of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Goed, dan doen we dat in stilte. Daarna zingen we lied 704, vers 3. En ieder van u zeggen met mij in je hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Als slotgebed wil ik graag met jullie het avondgebed van Luther bidden. En jullie vinden dat bij lied 202. We gaan het niet zingen, maar zeggen. Maar ik denk dat we dat wel samen kunnen doen. Dus lied 202. Laten wij bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Zometeen zijn er collecten, maar er zijn nog collecten mededelingen, begrijp ik.
Ja. Dank u wel, dominee. Ja, ik moest eigenlijk net in de preek wel even denken aan Jeremia die ons hoop geeft. Wat mooi dat de doelen van de collecte ook hoop mogen bieden voor anderen. De diaconale collecte is de eerste collecte. Die is bestemd voor het werelddiaconaat in Moldavië. In Moldavië is vanwege grote armoede en werkloosheid trekken daar vele mensen weg. Waardoor kinderen en vooral ook ouderen achterblijven in eenzaamheid. Met de middelen die we hier verzamelen steunen wij de Moldavian Christian Aid. En die steunen op haar beurt weer de kerkelijke activiteiten om jongeren te trainen, zodat ze ouderen kunnen helpen. En dat werkt uiteraard twee kanten op, zowel voor de jongeren als voor de ouderen. De collecte voor het pastoraat en eredienst is onmisbaar voor het onderhoud van onze gebouwen. De pastorieën en alle instrumenten, maar ook de IT om de diensten te projecteren en thuis ook mogelijk te maken. Uw gaven van het pastoraal werk en andere activiteiten maken dat mogelijk. Laten we samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te blijven. Zometeen kunt u de fysiek geven bij de uitgang en nu is het moment om digitaal te geven.
In vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vervulling, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met jullie allen. Amen.